Hallo allemaal en welkom bij de derde aflevering van seizoen 3 van de Waterstof Podcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. Mijn naam is Kaatje Bout.
En ik ben Thomas Cheng.
En samen met de rest van het EcoRunner Team werken wij dit jaar aan de meest efficiënte waterstofauto ter wereld. En in deze podcast willen we meer te weten komen over waterstof en het belang ervan in de energietransitie. Dit doen we door het onderwerp van zoveel mogelijk kanten te belichten. In de vorige aflevering hebben we het bijvoorbeeld gehad over RePower EU en de Nederlandse ambities voor waterstofimport. Vandaag gaan we het in wat bredere zin over de energietransitie hebben en over de gedragsverandering die nodig is voor deze transitie. Met EcoRunner willen we namelijk de boodschap uitdragen dat verschillende partijen moeten samenwerken om de energietransitie te versnellen. En hierin spelen we allemaal een rol en we hebben allemaal een bepaalde verantwoordelijkheid. In hoeverre kunnen we impact maken door ons individueel hiervoor in te zetten? En op welke manier doe je dat? Door bijvoorbeeld je eigen energiegedrag aan te passen of door ook de straat op te gaan en te demonstreren voor een duurzamere wereld. Naast onze persoonlijke handelswijze valt er ook nog veel te winnen bij het gedrag van de overheid en bedrijven. Hoe kunnen we ook deze partijen laten meewerken aan deze duurzame wereld waar we het net over hadden? Kunnen we grote vervuilers bijvoorbeeld tot de orde roepen door middel van protesten en rechtszaken? Nou, hier gaan we het vandaag over hebben met klimaatpsychologe Gerdien de Vries en strafrechtadvocaat Benedikt Fiek. Welkom in de Waterstof Podcast.
Hallo.
Hallo.
We wijken deze aflevering een beetje af van puur het topic waterstof. Maar we beginnen wel altijd in deze podcast met de vraag: hoe kwamen jullie voor het eerst met deze energiedrager, dus waterstof, in aanraking?
Zal ik beginnen? Ja, ik werk aan de TU en ik ken de Dream Teams aan de TU, die bezig zijn met innovatieve ontwikkelingen. Dus ik ken eigenlijk de waterstof, dus de auto waarmee jullie bezig zijn, vanuit de Dream Teams vooral. En ik weet dat er heel veel collega's bezig zijn met de ontwikkeling van waterstof en toepassing daarvan. Dus ik ben er eigenlijk echt door mijn werk mee in aanraking gekomen.
Oké. En jij, Benedikt?
Ik had nog nooit van waterstof gehoord. Nou is dat niet zo heel gek, want ik sta meestal ook mensen bij die verdacht worden van hele ernstige strafbare feiten. Maar ik kwam voor het eerst met waterstof in aanraking, althans met het begrip waterstof, toen ik 1200 plus mensen bijsta in de aangiftezaak tegen Tata Steel, waarin zij aangifte doen bij het Openbaar Ministerie van vervuiling van de omgeving van de IJmond, waardoor zij gezondheidsklachten oplopen of waardoor hun gezondheid wordt geschaad. En in de discussies die loskomen in die Tata Steelzaak, is het begrip waterstof opgekomen, omdat dat ook een beetje de greenwashing term van Tata Steel is. Tata Steel die zegt: no worries, laat ons met rust, niet vervolgen. Wij gaan het allemaal fantastisch doen. In 2030 willen wij onze fabriek op waterstof laten werken. En dat is duurzaam.
Ja, ja. Ja, dit is een onderwerp waar we het graag zo ook nog met je,
heel goed,
met je over hebben.
Oké.
Eerst willen we het eigenlijk ook nog even hebben over duurzaamheid in jullie persoonlijke levens. Waterstof is namelijk een van de vele vormen van groene energie die we gebruiken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe reizen jullie naar je werk?
Nou, dan begin ik ook weer. ik ben dus bezig vanuit mijn wetenschap, wat dus psychologie is, met duurzaamheid en duurzaamheidsgedrag. Dus ik analyseer ook aan de lopende band mijn eigen duurzame gedrag en mijn persoonlijke leven. Ik krijg er ook regelmatig vragen over in de media. Ik ga zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, maar ik ga ook af en toe nog wel met de auto. Ik gebruik dit voorbeeld ook heel vaak in presentaties, omdat mijn onderzoek er ook naar gaat dat hoeveel geld je ook ter beschikking hebt, hoe gemotiveerd je ook bent, hoeveel technologie er ook beschikbaar is. Soms is het gewoon heel moeilijk om dat laatste stapje te zetten. Bijvoorbeeld als je naar een locatie moet waar je... waar geen openbaar vervoer is. Weet je, mijn familie woont in het oosten van het land. Daar gaat één keer per dag een bus naar het dorp. Het is soms heel moeilijk om dat te combineren. Maar ik analyseer dat dus ook bij mezelf. En ik merk ook dat ik me gaandeweg daar steeds schuldiger over voel. En ook echt probeer dat te verminderen. En bijvoorbeeld vliegen heb ik nu 3 jaar niet gedaan. Maar waarschijnlijk moet ik binnenkort weer een keer vliegen. Ook voor mijn werk, ook gezien tijd en de locatie. Maar dat soort dingen vind ik zelf wel moeilijk. En misschien gaan we daar later nog over in gesprek. Ja. Maar ik overwegend het openbaar vervoer.
Je moet natuurlijk altijd een bepaalde compromis natuurlijk vinden. Of kijken wat er per situatie handig is en werkt. Maar vandaag ook met de trein gekomen. Dus.
Vandaag met de trein gekomen, yes. Zeker.
Wij ook. Wij. Ja. En Benedikt, jij?
Nou, ik doe ontzettend veel op de fiets. Ik kan niet anders zeggen. Dat heb ik altijd gedaan. Zelfs toen ik nog buiten Amsterdam woonde. Ik woonde in Haarlem een tijd. Ging ik op de fiets naar mijn werk. Hier in Amsterdam. En ik doe echt heel veel op de fiets. Alles wat bereikbaar is met het OV, doe ik met het OV. Maar als ik naar een gevangenis moet in the middle of nowhere. Ja, dan ben ik gewoon de hele dag kwijt. Dat is gewoon niet te doen. Dus dat doe ik met de auto.
Ja. Ja. Dus dat is dan één manier hoe jullie bijdragen aan een duurzamere wereld?
Ja.
Wat zijn andere dingen die jij doet in het dagelijks leven?
Nou, kort douchen, dat soort dingen. Weinig nieuwe outfits kopen, bijvoorbeeld. Ik weet dat kleding produceren, dat heel veel vervuiling veroorzaakt.
Ja.
Ik probeer ook spread the word. Hè, praten is toch echt een heel belangrijk onderdeel van mijn vak. Dus ik probeer heel veel over duurzaamheid... klimaat te spreken met anderen, waardoor je andere mensen ook kunt bereiken en motiveren. Eigenlijk op die manier. Dus ik ben ook lid geworden van Extinction Rebellion, niet omdat ik het zo ontzettend leuk vind om op de A12 te zitten op zaterdag, maar toch om toch mijn relatieve bekendheid te misbruiken te hopen dat aandacht genereert. Naast al die anderen die natuurlijk allerlei dingen doen voor het enorme probleem dat vooral jullie generatie en jullie kinderen gewoon zo verschrikkelijk zal beïnvloeden, jullie levens.
Ja.
Maakt me heel erg zorgen over.
Ja, dat eigenlijk die manier van spread the word en aandacht vragen voor de goede zaak. Ik denk dat mensen daar zo anders in staan hoe je dat het best kan doen, dat bij veel mensen het bij zichzelf begint en dat die het graag in hun eigen leven misschien aanpassen. Maar jij zou jezelf dus wel een activist noemen.
Nou ja, dat vind ik een groot woord. Wanneer ben je activist? Ik vind eigenlijk dat ik, wat ik doe, dat is heel minimaal. Wanneer ben je activist? Ik vind dat je realist moet zijn en vanuit dat realisme... doe ik mee aan deze podcast? Sta ik vanavond bij Pakhuis de Zwijger? Niet omdat ik dat zo superleuk vind, maar om ook die boodschap te verspreiden. Om de discussie op zoveel mogelijk fronten los te kloppen over de noodzaak om niet morgen iets te doen, maar nu iets te doen. En ik geloof heel erg ook in de werking van getallen. He, jullie hebben daar natuurlijk hele goede ideeën over.
Ja,
en als iedereen op zijn of haar manier, ook al is het maar heel weinig, maar als iedereen het doet, en de een bijvoorbeeld die doucht 7 keer per week en die gaat terug naar 3 of 4 keer per week, of de een en de ander die gaat iedere dag met de auto naar zijn werk en gaat nu nog maar 2 keer met de auto naar zijn werk. En als iedereen die stap zet, dan denk ik dat je op mondiaal niveau heel veel kunt bereiken. Ontzettend veel kunt bereiken. Maar er moet iets komen in de communicatie, en dan kijk ik meer naar jou. Er moet iets komen in de communicatie waardoor mensen zich niet in het nauw gedreven voelen, maar bereikt kunnen worden. En dat het niet een links-rechts politieke discussie is, maar een discussie van ons allen. En dat je ook niet mensen te snel veroordeelt, hè? Maar juist respect hebt voor alle stapjes die iedereen zet.
Ja.
En vooral dat mensen die een zekere leeftijd hebben, kennis en macht, dat die wel een extra verantwoordelijkheid krijgen. Dat vind ik echt heel belangrijk. Hè, dat als de VVD onder leiding van mensen als Edith Schippers en Mark Rutte, dat die het probleem bagatelliseren. Nou, dat vind ik een grote schande. Dat vind ik een schending van de zorgplicht die je hebt ten aanzien van het nageslacht. En gewoon de mens. Hè? Want ik denk dat ecocide toch eigenlijk ook wel antropocide is. En dat je dat niet meer mag ontkennen.
Ja.
Dan ben je een wappie.
Dat in die zin mensen met een grotere verantwoordelijkheid of grotere stem dan dus ook meer daaraan zouden moeten doen.
Ja, absoluut. Ik vind dat, kijk, de mens is gewoon heel, maar ja, dat is eigenlijk meer jouw vakgebied. Maar,
ga lekker door, ik reageer zo. Ja,
nou, ik denk dat het brein heel moeilijk te bereiken is. Het brein is te bereiken als je bang bent, je moet vluchten, als je je zorgen maakt omdat je kinderen ontvoerd dreigen te worden of wat dan ook. Dus de mens is gewoon moeilijk te bereiken voor gevaren die nog niet op het eerste gezicht voelbaar of merkbaar of zichtbaar zijn. Ja. En je moet dus iets verzinnen en niet alleen maar angst aanjagen. Je moet dus iets verzinnen om mensen te bereiken. En dat vind ik een van de grootste uitdagingen. Dat je ja, iets bedenkt waardoor mensen denken, oh ja, het valt eigenlijk best wel mee. Want kan op individueel niveau eigenlijk best ook wel veel doen. Laten we dat gewoon met z'n allen doen. En laten we niet wachten tot er allerlei geboden en verboden worden uitgevaardigd op hoog niveau. Maar iedereen zal mee moeten doen. En de mensen met de hele diepe zakken en die enorm gevuld worden met veel geld, die zullen moeten beseffen dat al dat geld dat ze aan het verzamelen zijn in die diepe pockets, ja, dat ze daar uiteindelijk gewoon niks meer mee kunnen doen. Als wij een planeet uiteindelijk hebben die niet meer leefbaar is.
Ja. Ja, dat kan je dan doen door bijvoorbeeld activisme. Maar dat kan natuurlijk ook heel veel kritiek uiteindelijk krijgen. Hoe zorg je er dan voor dat je uiteindelijk de doelgroep bereikt die je wil bereiken en ook bereikt op zo'n manier dat je ze overhaalt om ook in jouw standpunten akkoord mee te gaan?
Ja, bijvoorbeeld met die Extinction Rebellion actie natuurlijk. Ja, ik vind dat persoonlijk prachtig. Op 11 maart wil ik mee. Misschien zie ik je daar dan.
Zie ik jij zeker?
Ja, zeker.
Zeker? En jij?
Misschien.
Nou, het is, ik zie jou daar ook, volgens mij.
Is het een doordeweekse dag?
Nee,
het is een zaterdag. Goeie vraag. Goeie vraag op de studenten.
Maar ja, ik hoor natuurlijk wel vaak, als ik dat dan aan mensen bijvoorbeeld vertel, dat ik dat zou willen doen, de kritiek dat het niet een hele toegankelijke manier is van mijn stem verheffen. En daar is ook wel het activistendilemma, komt daarbij kijken, dat het mensen soms ook onbenaderbaar inderdaad.
Maar waar baseer je het op? Want ik dacht ook, Extinction Rebellion is moeilijk toegankelijk. Maar het is helemaal niet waar. Het is echt niet waar. Ik zou echt iedereen willen uitnodigen om 11 maart, ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt, voor 11 maart of niet?
Ik hoop dat deze podcast voor 11 maart wordt
Laten
uitgezonden.
Laten we dat afspreken.
Ja, dat spreken we bij deze af.
Maar het zijn ontzettend aardige, normale mensen die daar allemaal meelopen. Ik denk dat jij daar, ik zie helemaal
Gerdien,
voor me dat jij daar ook.
Nee, jullie zien mij daar niet. Nee, ik heb daarover nagedacht. Binnen de zeg maar mijn discipline, dus de psychologen die bezig zijn met klimaatgedrag, zie ik dat er heel veel smaken zijn in wel of niet meedoen aan dit soort dingen. Dus er zijn collega's die openlijk activistisch zijn, die ook zeggen van, we weten er zoveel van af. Als je het belangrijk vindt, dan moet je er ook iets aan doen. Een beetje zoals de longarts die zelf ook niet kan roken, zeg maar. Dus als je dan zoveel van gedrag weet, dan kan je bijna niet meer anders. Maar ik heb zelf voor mezelf besloten van, ik wil heel graag praten over mijn persoonlijke mijn persoonlijke weg daarin en wat ik wel en niet doe en wat ik wel niet kan. Maar ik wil ook een beetje voorkomen dat ik door mensen die ik ook wil spreken, die bijvoorbeeld niet in klimaatverandering geloven, of die andere ideeën hebben dan anderen, dat ik daar ook nog wel mee in gesprek kan. Dus ik spreek me hier dus juist ook bewust over uit dat ik dit een dilemma vind. Van misschien zou ik wel daar ooit willen zitten. Maar ik heb nu zoiets van, ik wil ook nog wel echt ik echt oprecht openstaan voor alle smaken, alle ideeën, alle.
Maar dat kan toch? Ik bedoel, het is toch niet zo, omdat ik 11 maart meedoe aan een demonstratie, dat ik niet meer opensta voor de ideeën van mensen.
Nee, dat snap ik. Maar voor jou, je hebt een ander vakgebied. Mijn vakgebied is ook dat ik objectief iets moet kunnen zeggen over psychologische mechanismen die achter bepaald gedrag liggen. Dus het zou kunnen zijn als ik zelf activistisch ben, dat mensen, ook al is dat niet zo, en ik nog wel objectief kan zijn, het idee kunnen hebben dat ik niet meer objectief kan zijn, omdat ik al bevooroordeeld ben.
Ja, ja.
En dat ik denk zelf dat ik dat kan, maar ik weet ook weer genoeg van het brein, dat ik ook al weet dat het heel moeilijk is om dat dan nog serieus te nemen. Als ik ook in een groep zou begeven met allemaal mensen die misschien hetzelfde denken. Dus wie weet ga ik het ooit nog doen, maar deze keer zeker niet. Nee, dat heb ik echt besloten.
Ja, het lijkt me ook een interessant experiment eigenlijk.
Ja.
Als je er zo over nadenkt, dat je zegt van je hoeft helemaal niet lid te zijn van Extinction Rebellion om 11 maart aanwezig te zijn. Want iedereen is welkom om daar te zijn. Er is niemand die ik heb geen lidmaatschapskaart. Ik bedoel, dat is dus een totaal. Er loopt van alles rond. Hè?
Ja.
Het lijkt me gewoon wel, als ik jouw onderzoek zou doen, ik zou het super interessant vinden om de mensen die kijken van de zijkant, om die dan te benaderen. God, wat vindt u daar eigenlijk van? En dan zou, dan de vorige keer ook, in 25 januari of de 29e geloof ik, maar dan waren zoveel mensen die zich zo'n zorgen maken en die eigenlijk al dit soort vakjes, want het is toch een beetje denken in vakjes, die dat toch ook willen loslaten, deep down, en denken van, hey, dit gaat ons allen aan.
Ja.
En dat is het wel.
Ja, en er zijn ook wetenschappers. Is die Science Rebellion, die groep. Dus ik weet dat er ook gedragswetenschappers die daar aanwezig zijn. En in onderzoek zijn we ook zeker bezig om al die verschillende groeperingen te benaderen en te vragen naar beweegredenen. Maar ik vind het ook heel fijn juist om het gesprek te voeren. Want ik heb natuurlijk ook allemaal AJO's, jonge mensen die bezig zijn met hun onderzoek. En die hier ook over nadenken. Van wat wil ik hier wel en niet in betekenen? Mm-hmm. Het is zoals het is eigenlijk. Ja.
Denk je dat het uiteindelijk wel verschil maakt dat deze acties er zijn? Is het een mechanisme om grote vervuilers of bedrijven of de overheid tot de orde te roepen of om de aandacht te trekken?
Ik denk sowieso dat dat goed is. En wat je ook leest uit bepaalde onderzoeken is dat het zelfs ook kan zijn dat sommige mensen bepaalde acties te extreem vinden. Hè? Zoals bijvoorbeeld toen de tijd een activist die zich had vastgelijmd aan een tafel in een talkshow. En toen ging ook ook binnen ons vakgebied zo van dit zorgt er ook wel weer voor dat minder extreme acties wel weer sympathieker ook gevonden worden. Dat sommige mensen best wel kunnen denken, oké, dit gaat me misschien iets te ver. Maar eigenlijk vind ik het doel wel goed, maar dan misschien iets gematigder. En ik denk dat juist ook wat jij net zegt, want het is zo misschien zeker die A12-bezetting, daar kwamen zoveel mensen op af, zoveel mensen van verschillende pluimage, dat als je jezelf wil kunnen identificeren met iemand die zich inzet voor de gevolgen van, of het voorkomen van klimaatverandering, daar dus wel connectie mee voelt.
Mm-hmm.
En dan dus wel zou kunnen denken van misschien zou ik daar zelf ook wel kunnen staan.
Mm-hmm.
Maar er zullen altijd mensen zijn, dat is het mooie aan psychologie, vind ik. Iedereen is anders. Er zullen altijd mensen zijn die er aanstoot aan nemen. Die vinden dat je onnodig de weg bezet hebt omdat ze de A12 nodig hadden. Of weet je, je hoort altijd wel mensen natuurlijk die andere dingen belangrijk vinden. Dus, maar dat blijf je ook sowieso hebben. Mensen hebben gewoon verschillende waarden in hun leven.
Nou dan moeten mensen ook beseffen dat, kijk, die A12, iedereen denkt dat de demonstranten, wij dus een A12 oprennen waar al auto's op rijden. Geen sprake van. Hè?
Nee.
Dus het begin van de A12 in de binnenstad van Den Haag. Je kunt op een andere plek de A12 op. Wordt helemaal afgezet door de politie. Dus er is geen sprake van gevaar of verkeersonveilige situaties. Het is een hele veilige demonstratie. Ja. Dus in die zin, en ik bedoel, ik ben zelf totaal tegen geweld. Dus ik zou daar ook nooit aan meedoen, aan een demonstratie die gevaarzettend is.
Maar heb je wel bijvoorbeeld ook over de gevolgen gedacht? Die het inderdaad voor dat je opgepakt werd.
Mm-hmm.
dat je dat mensen een bepaald idee bij je hebben en dat daardoor misschien je vakgebied in gevaar komt. Zijn het overwegingen?
Ja, heb ik wel over nagedacht. Ja. Ja. En dat, kijk, ik ben 65, dus dan denk ik, oké, stel dat ik problemen zou krijgen, stel. Mm-hmm. Ik ben totaal niet gevaarzettend bezig geweest. Hè? Ik had me ook niet kunnen laten arresteren, maar ik heb me wel laten arresteren. Maar dan vind ik dat eigenlijk een rechtvaardiging. Ik vind de inschatting van de noodtoestand van de klimaatproblematiek op dit moment vind ik rechtvaardigend voor wat ik doe. Want Wat doe ik nou? Ja, ik laat me oppakken. Ik ga als een vriendelijk schaap mee met de politie en Ik zit een aantal uren vast. Nou, prima.
Zo.
Ja, zit toe.
Ja.
Ja. Ja, het is wel grappig. We hebben voor deze podcast hebben we het er natuurlijk over gehad, over het onderwerp binnen ons team. En er waren echt heel veel verschillende meningen. Ook inderdaad over bijvoorbeeld kunst kapot maken of daar verf overheen gooien. Of jezelf aan een tafel plakken. Wat is er nou te extreem? En wanneer is het juist goed om ook buiten de lijntjes te kleuren, om wel die aandacht te trekken? Maar wat we ook wel vaak merken, misschien binnen onze generatie, is dat het ook heel overweldigend kan zijn wat je zelf kan doen. Trouwens, niet alleen binnen onze generatie, maar dat is misschien wat wij veel om ons heen horen. Dat het overweldigend kan zijn wat je zelf kan doen en wat je verantwoordelijkheid is. En dat mensen daardoor vaak ook die verantwoordelijkheid buiten zichzelf plaatsen. Dus bedenken, oké, een betere wereld begint niet bij mijzelf, want ik kan er niet zoveel aan doen in mijn eentje. En dat het vervolgens lastig is om individueel dus wel actie te ondernemen. Is dit iets wat jij herkent?
Ja, in ieder geval wat ik kan verklaren. Want omdat het zo overweldigend is, en wat jij net ook zei, van het is in de toekomst. Er is niet echt iemand die je de schuld kan geven. Er is niet een held. Er is niet iemand die het op kan lossen. Weet je, daardoor is het voor je brein heel makkelijk om allerlei uitvluchten te verzinnen. En dat is dus wat er gebeurt. En dat is eigenlijk wat het brein is functioneel, niet altijd rationeel. Als je rationeel zou nadenken, zou misschien iedereen in paniek schieten. En dan gebeurt er van alles. Maar omdat we bang zijn voor dit soort grote dingen, je sterfelijkheid komt in het geding, is het voor je brein soms makkelijker om daar omweggetjes en goedpraters voor te bedenken. Van oké, misschien hoef ik dat zelf niet te doen. Misschien, wat heeft het nou voor zin? Weet je, dat is natuurlijk wat je hoort, wat heeft voor zin? Dat ik wat doe als we in China nog gewoon door blijven vervuilen. Dan kan je in Nederland wel allerlei dingen gaan doen, maar dan gaat de wereld er ook aan. Of de natuur lost zichzelf al op. Of slimme jongens en meisjes van de TU Delft verzinnen allemaal mooie technologieën.
Ja, dat komt goed. Ja, dat was gisteren ook bij het NOS-journaal, hè? Dat er een technologie zou worden ontwikkeld waardoor dan de straling van de zon zou worden tegengehouden. Dat soort verzinsels. Om het toch inderdaad buiten jezelf te leggen. En ik denk zelf dat de hele natuur gewoon niet meer in evenwicht is, omdat de mens zich boven de natuur verheven voelt. En dat we dus niet beseffen dat alles waar we gebruik van maken, maar echt alles. Ik bedoel, sta op, je drinkt koffie. Nou, we weten allemaal wat koffie is. Je eet brood, je neemt een stukje kaas, je maakt je HM, stroop. Nou, noem maar op, honing. Alles wat we eten, alles wat we aan hebben, alles komt uit de natuur. En als je dan bedenkt dat, als je in eenheden denkt, je kunt natuurlijk, je kunt nooit meer verbruiken dan wat de aarde je geeft. Dat een land als Nederland in april van het jaar al alles verbruikt heeft wat deze aarde je kan bieden. Ja, dan zijn we toch echt een beetje bizar bezig. Ja. En dan is het niet zo raar dat die aarde ons er gewoon vanaf gaat kicken. En dan denk ik ook eerlijk gezegd dat dat terecht is.
Ja.
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 Want we hebben het dan nu vooral over individuele acties gehad. Maar bedrijven en overheden spelen natuurlijk ook een rol. Misschien wel een grotere rol uiteindelijk. Het is natuurlijk van belang om persoonlijk niveau impact te willen maken. Maar Gerdien, hoe verhoudt dat het volgens jou met de verantwoordelijkheid die bij de bedrijven en overheden liggen uiteindelijk?
Ja, ik vind het altijd heel grappig om het over individuen en bedrijven en overheden te hebben. Want daar werken individuen.
Ja. Ja.
Dus wij kijken vanuit... mijn type onderzoek, waarin we het gedrag onderzoeken, onderzoeken we het gedrag van alle type mensen. En vaak wordt inderdaad gedacht, de individu, dat is de burger of de consument of de reiziger. Op elk niveau zitten mensen die beslissingen maken. Dus er zijn beleidsmakers, er zijn politici, er zijn CEO's, ingenieurs. Dat zijn allemaal mensen die voor zichzelf beslissingen moeten maken. Dus ik zie eigenlijk wat ons hetzelfde maakt, is dat we aardbewoners zijn. Dat is voor iedereen hetzelfde. Mm-hmm. Daarnaast hebben al die aardbewoners een andere rol die ze kunnen nemen. Dat kan zijn wat we eerder gezegd hebben. Je kan zelf iets minder doen dan wat je eerder deed. Maar dat geldt dus ook voor bedrijven en overheden. En wij zitten ook wel aan tafel bij de Rijksoverheid bijvoorbeeld, om het over klimaatbeleid te hebben en om hoe we gedragsinzichten kunnen toepassen. Want we weten best wel veel over mensen en hoe mensen reageren. Maar wij zeggen dus heel vaak in dat soort sessies tegen best wel hele belangrijke beleidsmakers van kijk eerst in de spiegel. Wat doe jij nou zelf in jouw keuze voor beleid? Bijvoorbeeld heel veel beleidsmakers zijn juristen of economen. Die kijken op een rationeel mensbeeld naar beleid en naar mensen. Want we hebben subsidies, we stoppen daar een paar miljoen in. Mensen kunnen dat dan vragen en dan gaat het wel verder. Je kan ook op een andere manier mensen verleiden tot groen gedrag. En dat hoeft niet altijd alleen maar met geld of technologie te zijn. We komen er steeds meer achter dat er een heleboel psychologische factoren juist zijn. Dat je mensen vinden dingen ingewikkeld of mensen vertrouwen andere mensen niet. Dat zijn factoren die je ook aan moet kunnen pakken en waar je als beleidsmaker wat mee kan. Dus ik vind, om antwoord te geven op je vraag, dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft. Maar dat gebeurt dus wel met... Dat gebeurt met individuele besluiten. Ja. Dus er zijn CEO's van bedrijven die bijvoorbeeld zelf heel begaan zijn met klimaat of met energie, die beslissingen al nemen omdat ze het zelf voor zichzelf belangrijk vinden.
Ja. Ja, want jij vindt dus ook dat het per individu verschilt. Want ja, we hadden dan een feitje opgezocht. De rijkste 1% stoot 2 keer zoveel uit als de armste 50%. En de rijkste,
dat is toch bizar.
En de rijkste 10% is verantwoordelijk voor de helft van de totale uitstoot. En nou ja, de arme mensen zijn ook de dupe uiteindelijk van beleid.
Juist veel kwetsbaarder.
Ja,
en
die hebben geen macht. Hè?
Nee.
Dat vind ik ook het grote probleem. Want ik ben het in zekere zin ook weer niet met je eens. Dat je het alleen maar dat de verantwoordelijkheid voor een ieder eigenlijk op individueel niveau een beetje hetzelfde is. Ik vind dus dat naarmate je meer vervuilt en naarmate je meer macht hebt, dat je ook een grotere zorgplicht en een grotere verantwoordelijkheid hebt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de ziekmakende staalindustrie in de IJmond, bij Tata Steel, daar zullen de CEO's, als die in de spiegel kijken, dan weten ze dat ze geprioriteerd hebben op een economische geldmanier richting de aandeelhouders en richting het bedrijf in India. Dat ze keuzes hebben gemaakt die ten koste zijn gegaan van de mensen die er wonen. En als je een grote vervuiler bent, dan vind ik dat je als je dat niet op een normale manier dan aanpakt en ervoor kiest om niet te vergroenen, ja, dat er dan mechanismes moeten worden ingezet om daarop te acteren. En daar dat is bijvoorbeeld het doen van aangifte.
Ja.
En het framen van het gedrag van deze CEO als crimineel.
Ja, daar ben ik wel met je eens hoor. Dat gedrag niet per se alleen maar uit mensen zelf moet komen, mm-hmm. maar dat er ook een mechanisme moet zijn om dat gedrag te reguleren.
Mm-hmm.
Dus ik denk sowieso, ik geef vaak het voorbeeld van roken bijvoorbeeld. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een sociaal kantelpunt, als je er naartoe wil dat het merendeel van de mensen bijvoorbeeld minder energie gaat gebruiken, dan bij roken was dat ook een samenwerking van allerlei dingen. Er was wetgeving, sigaretten werden duurder, mocht niet meer gerookt worden in kroegen. Er is nooit verteld, je mag niet meer bij mensen thuis een sigaret opsteken tijdens een verjaardag. Maar eigenlijk is dat een soort sociale norm geworden in de loop der jaren, dat het niet meer helemaal normaal is dat je zomaar een sigaret bij iemand thuis opsteekt. Dat vraag je even, of dat doe je helemaal niet meer. Maar dat soort mechanismes ga je wel zien, dat door de discussie, maar ook door wetgeving en ook door economische factoren
en bewustwording. Gaan,
en bewustwording.
Ja, bewustwording is volgens mij een ontzettend belangrijke component om gedragsverandering
Ja, en daar is zo'n Extinction Rebellion actie natuurlijk wel weer goed in. Die brengt natuurlijk wel iets op de bühne. Mm-hmm. Waardoor mensen zien van, oh, dit is echt belangrijk. En mm-hmm. heel veel mensen vinden het belangrijk. Ook mensen waar ik me mee kan identificeren.
Nou, een paar jaar geleden heb ik aangifte gedaan namens heel veel mensen die rookten. Ja. En ook ziekenhuizen en artsen en noem maar op. Tegen de tabaksindustrie. Ja. En ik heb gemerkt dat de rokers zelf, toen ze merkten, hey, wij zijn verslaafd gemaakt door de tabaksindustrie, dat ze plotseling anders gingen aankijken tegen dat product tabak. Ja. En dat was een soort kantelmoment. Ze werden door anderen aangesproken op hun rookgedrag. Ze voelden zich niet meer schuldig, omdat ze gewoon wisten dat het roken zelf, dat op een ingenieuze manier ingericht is in het product zelf, dat ze verslaafd zijn gemaakt, waardoor ze dat schuldgevoel konden, die jas konden uitdoen, die schuldgevoeljas. En veel rustiger waren in het kijken naar het probleem zelf. En ik denk dat dat met het klimaat ook zo is. Ik denk dat als mensen denken van, oké, ik hoef niet meer echt alleen maar bang te zijn. Of ik hoef niet meer bang te zijn voor de toekomst van mijn kinderen. Maar we kunnen er op een rustige manier naar kijken. Dat heel veel zou opleveren.
Ja, en ook inderdaad er met een soort, ik vind het leuk dat je dat zegt, van met zo'n rationele blik kijken naar naar je eigen gedrag. Van waardoor dat nou door veroorzaakt. Mm-hmm. Weet je, als je kijkt naar reclame, bijvoorbeeld, is natuurlijk de hele discussie nu ook van wat kan er dan wel en niet geadverteerd worden. Moeten we fossielvrije reclames hebben? Ik viel mij laatst op hoeveel reclames er voor cruises gemaakt worden. Ja, terwijl de cruisen, dat is echt een van je alle statistieken, weet je, dat ongeveer de grootste uitstoot. Dan denk ik, kan dat zomaar? Je hebt zelfs een reclame, volgens mij ook van een cruise maatschappij, die het heeft over verduurzaming. Van ik denk van, oké, nou, ik ben daar wel nieuwsgierig naar dan. Ja. Hoe doe je dat dan? Maar dat is natuurlijk wel interessant, dat mensen op die manier ook gaan kijken, oké, in hoeverre ben ik nou beïnvloed in mijn gedrag en is het nou echt nodig? Mm-hmm. Want die mode-industrie is natuurlijk hetzelfde.
Zeker.
En ik vind het heel leuk dat er met de jonge generatie veel meer tweedehands winkels, dus veel meer normaal
vindt
om...
Vindt het?
Ja, die naam alleen als veel beter. Ja. Bij ons vroeger, toen ik 20 was, was het... ik kocht heel veel tweedehands kleding, maar het was altijd een beetje schimmig. Ja. En het rook nog een beetje vies, weet je wel. En er was één winkeltje ergens hierachter in Amsterdam.
Dat mijn moeder ook altijd tweedehands kleding kocht en dat mijn oma dat wel echt niet.
Mijn moeder
niet
vond het
zo
ook
leuk. Nee, ik vond dat een beetje
had
vies.
Ik zo'n hele mooie Levi's 501 tweedehands, vond ik helemaal geweldig. Ja. En, als je maar geen schoenen tweedehands gaat kopen.
Ja, nee, bepaalde dingen zijn vies. Ja.
Maar ik vind het wel interessant dat we het ook hebben over de wisselwerking tussen bewustwording, maar toch ook wel echt de mechanismes die nodig zijn om een bepaalde industrie tot de verantwoording te roepen. En nou, het feit dat er geen schoemelsigaretten op een gegeven moment meer mogen komen of die reclames, dat komt ook wel omdat jij de tabaksindustrie hebt aangeklaagd, Benedikt. En hopelijk gaat hetzelfde dan gebeuren met bijvoorbeeld de staalindustrie, dat het dezelfde wisselwerking gaat zijn tussen minder consumeren, je bewustzijn van het gedrag en wat je koopt, maar ook wel inderdaad een Tata Steel die echt zich aan bepaalde regels moet voldoen. Want wat hoop jij dat uiteindelijk de uitkomst is van deze rechtszaak? Wat?
Nou ja, kijk, de politie doet nu onderzoek naar het vinden van bewijzen om de vervolging te kunnen bevelen. De vervolging van Tata Steel en dan de feitelijke leidinggevers. Dus de bazen van Tata Steel, die zouden dan persoonlijk kunnen worden vervolgd bij de strafrechter. Dus bij de strafrechter. En uiteindelijk is het de bedoeling dat vervuilers, dat is tenminste mijn doel, vervuilers beseffen dat het crimineel is om mensen ziek te maken door de uitstoot van je productiebedrijf dat gericht is op het maken van winsten. Het is natuurlijk prima om staal te produceren. Hier hangt een lamp van staal voor de luisteraar. Ik bedoel, de podcast wordt opgenomen door een apparaatje omgeven door staal. Dus we zitten allemaal, ik zit vermoedelijk toch ook met iets van staal op een stoel. Nou, noem maar op. Dus we zijn realist, dus we weten heus wel dat er geproduceerd moet worden. Maar als je doet, richt je dan op een schone industrie. En zorg ervoor dat je niet in onverschilligheid de gevolgen op de koop toeneemt, de gezondheidsgevolgen op de koop toeneemt, de natuur verwoest En dat je beseft dat als ik op straat loop en ik grijp jou bij de keel en ik wurg je bijna, vindt iedereen dat een poging tot doodslag. Maar als jij 24/7 kankerverwekkende stoffen uitstoot in een dichtbevolkt gebied, nou, ga dan maar eens even nadenken hoe je dat vindt, ja, ten opzichte van die mensen en die kinderen die daar de hele dag buiten lopen. Ja. En die die stoffen inademen en kanker krijgen en allerlei afschuwelijke ziektes krijgen. Ik bedoel, wat is het verschil? Het een is direct zichtbaar op individueel niveau. Dat komt meteen binnen. En het ander is onzichtbaar, maar een sluipende moordenaar buiten. En je mag niet beschikken, vind ik, over de publieke ruimte, hè, de lucht, de grond. Waar. Je hebt zorgvuldige eisen waaraan iedereen zich moet houden. Ook de CEO, ook de rijke typjes die hun zakken vullen met enorme winsten uit de productie van staal. Dus dat is mijn
dat is het doel. Dat dus is uiteindelijk doel. Ja. Dat ze of groener worden of de
deuren groener,
sluiten.
Of de consequentie dragen. En als je dan veroordeeld wordt voor het vervuilen waaruit gezondheidsschade ontstaat, nou ja, daar staan gevangenisstraffen op. En dan komt zo iemand thuis en die zegt, ja, sorry, maar ik ben zo goor bezig geweest met mijn bedrijf. En de rechter die heeft me nu een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 6 maanden. Ja, nou.
Is dat dan ook een soort afschrik voor
ja,
andere,
generale preventie. Ja, ja, ja,
ja. Ja. Ja, en Gerdien, hoe zie jij de rol van deze grote, invloedrijke bedrijf voor je? Denk je dat ze uiteindelijk wel klimaatneutraal zouden kunnen worden? Of, en, ja,
ja we spreken natuurlijk ook in grote onderzoeksprojecten wel met grote bedrijven die ook bezig zijn met de ontwikkeling. Nou, zoals met waterstof bijvoorbeeld en andere technologieën die bezig zijn. En ik spreek ook wel vaak met mensen die oprechte intentie hebben om juist een verschil te maken met dit soort bedrijven. En er komt natuurlijk een hele generatie aan, zoals jullie, die wellicht ook bij dit soort bedrijven kunnen komen te werken om mee te werken, om te vergroenen daar. En om te kijken welke industrie er nog wel en niet kan en op welke manier dat dan moet. Dus ik denk, kijk, als er de echt die, waar we het net over hadden, als er echt een intentie is of dat er bewust keuzes zijn gemaakt om dingen slecht te doen voor de mensheid, ja, dan vind ik natuurlijk ook wel dat moet stoppen. Maar ik kan niet zeggen van alle industrie moet stoppen bijvoorbeeld. Want Ik denk dat inderdaad een heleboel industrie is nog nodig. Alleen de processen waarop het dan waarmee dat gedaan wordt, daar kan nog wel een boel in veranderd worden.
Politiek gezien is dit natuurlijk ook heel relevant. Er zijn allerlei discussies en overleggen op dit moment gaande door de lobby ook van de staalproducent om een miljard te krijgen van de overheid. En mijn kritiek hierop is dat er gewoon ongelooflijk weinig geïnvesteerd is in rotte installaties van Tata Steel. En dat dus die zorgplichtverzaking, dat die nu achteraf dan gefinancierd wordt door ons, door de belastingbetaler. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje, toch?
Ja. Nou, ik denk dat dit sowieso een goede eventuele vervolgaflevering zou kunnen zijn voor de podcast. Maar met het oog op de tijd gaan we eigenlijk een beetje naar de afrondende vragen. Want we komen voor moeilijke dilemma's te staan, moeilijke afwegingen, moeilijke wisselwerking tussen individuele actie ondernemen en echt een systeemverandering teweeg kunnen brengen. Hoe blijven jullie positief hierin? Misschien blijven jullie niet positief, dat is ook een antwoord. Maar hebben jullie tips voor onze luisteraars om eventueel
om positief te blijven?
Om optimistisch te blijven.
Nou, eerst jij.
Er is gewoon heel veel wat je zelf kan doen. Kijk, je gaat hoop verliezen als je denkt dat er geen redden meer aan is. En als je denkt dat je zelf niks kan doen. Dus het is heel belangrijk om te bedenken, als dit aan je hart gaat, van wat kan ik in mijn eigen leven veranderen? En dan zijn inderdaad hele kleine stapjes al wel voldoende. Ik denk dat bij een heleboel mensen de barrière is dat, nou, dat weet ik, want daar doe ik onderzoek naar, is het opzien tegen gedoe, gewoontegedrag. Er zijn een heleboel barrières in je eigen leven waarom je het niet doet. En als je denkt van, ik moet in één keer mijn hele leven omgooien, ik mag nooit meer vlees eten, nooit meer vliegen, nooit meer met de auto, dan is je brein dus slim genoeg om daar allerlei mechanismes voor te verzinnen waarom je dat toch niet moet doen, omdat dat je leven niet leuk maakt. Dus dan ga je dat uitstellen en dan voel je alleen maar schuldig. Dus je kan dan beter bedenken, wat kan ik wel doen? Nou, in kleine stapjes misschien wat minder vaak vliegen of wat minder vaak vlees eten. En dan langzamerhand ja, dat misschien ophogen als je dat wil. Dus hou hoop en kijk gewoon wat je kan doen. En ja, ik ben op zich hoopvol, maar ik vind het ook wel heel interessant soms om met mensen te spreken die dat niet meer zijn. En het inderdaad, waar we het in het begin al over hadden, over ja, komt er een moment dat we uitsterven?
Ja. Ja, dat... Denk jij dat dat gaat gebeuren, Benedikt?
Nou, ik ben er wel eens bezorgd over. Ik zou het ook heel jammer vinden, want ik vind dit leven ontzettend leuk.
Ja, het is zo gezellig hier.
Dus, maar ik denk wel dat de mensen niet zo makkelijk geneigd is om om dit leven vaarwel te zeggen. Want het consumptieve gedrag dat we met z'n allen hebben opgebouwd en waar iedereen gewend aan is, ja, dat... Ja, het... Ik ben daar wel een beetje pessimistisch over, maar ik voel me voor de rest wel heel goed.
Gelukkig.
Maar nou ja, er moet wel veel gebeuren, denk ik. Ik denk dus wel dat er meer moet gebeuren dan een klein beetje. Hè, er moet echt een totale andere... ja, we moeten echt anders gaan denken over consumeren en produceren en economische systemen waar we gewend aan zijn. En we zullen toch meer aan welzijn dan aan welvaart moeten denken. En we zullen gewoon dat die verspilling, die extreme verspilling... Ja, daar moet gewoon iets op
Denk je dat mensen dat
worden.
Zelf kunnen doen? Of denk je dat daar overheidsingrepen nodig
beide.
Zijn?
Beide. Het moet van boven en op ons niveau. En ik denk altijd van, er zou eigenlijk ook iets herkenbaars moeten zijn, waardoor mensen zich weer verbonden met elkaar gaan voelen. Dus misschien dat iemand naar de podcast luistert en een ongelooflijk leuk ontwerpje kan maken van een symbooltje dat je bij je draait, stukje stof of wat dan ook, waardoor mensen zich verbonden voelen met hetzelfde doel. Misschien kun jij dat wel tekenen.
Ja, lijkt me een goede oproep.
Ja, ik vind dat wel een goed idee. Dat je dat of op je fiets plakt of op je iets. Maar dat mensen gewoon zich verbonden voelen.
En
dat, en dat dat kleine embleempje ervoor staat. Ik doe op mijn manier mee aan de vergroening.
Het is helemaal in lijn met onderzoek wat aantoont dat mensen denken dat ze die iets willen doen, dat ze tot een minderheid behoren. Terwijl als je alle vragenlijsten bij elkaar neemt, zijn het juist heel veel mensen die
En misschien dat plotseling dat blijkt dat ongelooflijk veel mensen met dat embleempje lopen of met dat kleine herkenningsdingetje. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. Verbinding maken en verbonden voelen.
Dat lijkt me een mooie oproep aan de luisteraar om het mee af te sluiten. Als iemand een mooi design ervan wil maken,
stuur het lekker
van
op.
Van embleempje, stuur het naar ons op. Ja. En dan dragen we die volgende week op de 11e.
Precies.
Hopelijk word je niet van tevoren al opgepakt als dit voor 11 maart wordt uitgezonden. Je weet maar nooit.
Oké, je weet het nooit.
We hebben het over ontzettend veel gehad vandaag, over het ondernemen van actie. We hebben het gehad over wat je op verschillende levels kan doen. Persoonlijk, politiek, als bedrijf zijnde of misschien wel een beetje van allemaal. Want het blijft inderdaad een wisselwerking tussen overheid, bedrijfsleven en burger om naar een duurzamere toekomst te gaan en die energietransitie te versnellen. Nou, hopelijk zien we het embleempje door heel Nederland. Het icoontje door heel
Nederland.
En niet alleen Nederland.
Nee.
Wereldwijd
nee,
terug.
Precies.
Gerdien, Benedikt, hartstikke bedankt dat jullie er vandaag waren.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Ja, heel leuk.